Geliefde gemeente en allen die met ons verbonden zijn, hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant dominee Mulder. In deze dienst zal het heiligavondmaal nog plaatsvinden voor diegenen die vanmorgen verhinderd waren. En zal het tevens dankzegging zijn. De schriftlezing is vanmiddag wederom uit het boek Efeze, hoofdstuk 2, de versen 11 tot 22 met als thema Hij is onze vrede. De collecte van vandaag zijn bestemd voor 1. De kerk, 2. De kerkelijke kas, evangelisatie en de 3e collecte is voor huisvesting Peniel. En de avondmaalscollecte is voor de poster. U kunt de collecte overmaken op de rekening van de kerk en de avondmaalscollecte op de rekening van de diaconie. We gaan nu zingen Psalm 117 vers 1 en de kerkraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is, die eeuwig leeft en die niet loslaat het werk wat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Vanmiddag gaat het erover dat de Heer Jezus onze vrede is. En dan ga ik zingen psalmen die iets van die vrede vertolken. Zo ook Psalm 131 vers 3 en vers 4. Mijn ziel die naar de vrede haakt, die wil dat pakken. Die verlangt daarnaar om ook vrede te ervaren in het leven. Daar gaan we met elkaar van zingen. Psalm 131 vers 3 en ook vers 4. Thank you. Laten we nu samen het verkorte formulier voor de bediening van het Heilige Avondmaal lezen. Geliefden in onze Heer Jezus Christus, hoort hoe onze Heiland in de nacht voor zijn sterven het avondmaal heeft ingesteld. Toen het uur gekomen was, ging hij aan tafel aanliggen en de 12 apostelen met hem. En hij zei tegen hen: ik heb er vurig naar verlangd dit paascha met u te eten, voordat ik ga lijden. Want ik zeg u dat ik daar zeker niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het koninkrijk van God. En nadat hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei hij: neem deze en deel hem onder elkaar. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het koninkrijk van God gekomen is. En nam brood, en nadat hij gedankt had, brak hij het en gaf het aan hen met de woorden: dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u vergoten wordt. Omdat wij nu waarlijk tot zijn gedachtenis dit avondmaal mogen houden, hebben wij tevoren onszelf te beproeven. Daarom onderzoeken zich ieder van ons of hij van harte berouw heeft over zijn zonden, zichzelf mishaagt en zich voor God verootmoedigt. Ieder beproeven zich of hij de vaste belofte van God gelooft, dat hem alleen om het offer van Jezus Christus al zijn zonden volkomen vergeven zijn. En onderzoeken zich of hij bereid is met heel zijn leven God te verheerlijken en zijn naaste te dienen. Allen die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en als waardige deelgenoten aan de tafel van zijn Zoon Jezus Christus ontvangen. Die deze gezindheid niet kennen, verkondigen wij dat zij geen deel in het Rijk van Christus hebben, en vermanen wij zich van dit avondmaal te onthouden, zolang zij zich niet bekeren. Dit wordt ons, geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen de vrijmoedigheid te ontnemen, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mag dan wie zonder enige zonde is. Want het avondmaal verzekert ons dat het volkomen offer van onze Heer Jezus Christus de enige grond van onze zaligheid is. Het verzegelt ons zijn hartelijke liefde en trouw, dat hij voor ons, die de eeuwige dood verdiend hadden, heeft willen lijden en sterven, en voor ons de levendmakende geest verworven heeft. Door die geest, die in hem als het hoofd en in ons als zijn leden woont, hebben wij waarachtige gemeenschap met hem en krijgen wij deel aan al zijn schatten en gaven. De Heilige Geest verbindt ons ook onderling in broederlijke liefde, gelijk de apostel Paulus zegt: omdat het brood één is, zijn wij die velen zijn, één lichaam, want wij allen hebben deel aan het ene brood. Met groot verlangen mogen wij samen aan het avondmaal uitzien naar de wederkomst van onze Heiland, die ons genodigd heeft tot het bruiloftsmaal van het Lam. Dan zal hij met ons de vrucht van de wijnstok nieuw drinken in het koninkrijk van zijn Vader. Laten wij ons nu voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, die uw enig geboren Zoon in deze wereld gezonden hebt om ons volkomen te verlossen van onze zonden, wij bidden u dat uw Heilige Geest mogen bewerken dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan hem hoe langer hoe meer overgeven, en dat hij in ons leeft en wij in hem. Wil onze verslagen harten door dit avondmaal troosten en sterken. Laat ons niet twijfelen of u zult om Christus wil eeuwig onze genadige Vader zijn, die ons onze zonden nimmer toerekent en ons in alles verzorgt als uw kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade dat wij onze Heiland belijden, onszelf verloochenen, ons kruis getroost op ons nemen en in alle nood met opgeheven hoofd onze Heere uit de hemel verwachten, die onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in zijn hemels koninkrijk. Verhoor ons, barmhartige God en Vader, door onze Heer Jezus Christus. Amen. Doe nu samen belijdenis van ons geloof en belijd u in uw hart met mij mee. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gaan we nu met elkaar zingen uit Psalm 25, vers 7, waar het gaat over het vreeverbond, het vredeverbond wat de Heere toont. En daarna zal ik op de preekstoel afkomen. En dan is er ook gelegenheid voor degenen die vanmorgen verhinderd waren om dan nu het avondmaal te vieren. En mocht u op een andere plek in de kerk zitten dan in de banken hier vooraan, voelt u zich dan vrij om tijdens het voorspel van Psalm 25 uw plaats hiervoor in de kerk in te nemen om samen het avondmaal te vieren. Opdat wij dan met het ware hemelse brood Christus gevoed mogen worden, laten we niet bij het uiterlijke teken van brood en wijn blijven staan, maar onze harten opheffen naar de hemel, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Daarin wijzen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof. Laten we er niet aan twijfelen dat onze zielen, door de werking van de Heilige Geest, zo waarachtig met zijn lichaam en bloed gevoed en verkwikt worden als wij het heilige brood en de drank tot zijn gedachtenis ontvangen. De diakenen zullen nu het brood uitdelen. Als u de bank ingaan, wilt u dan opstaan en daarmee aangeven dat u het avondmaal viert. Mocht het zo zijn dat het voor u lastig is om op te staan, geeft u dan de hand opsteken aan dat u het wil vieren. Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De diakenen zullen nu langskomen met de cupjes met wijn. Geldt hetzelfde voor als bij het brood. Gaat u staan of steekt u uw hand op als u deel wilt nemen. En als u dan de wijn bij u heeft, houd het dan even bij u. En als ik dan de instellingswoorden heb uitgesproken, dan kunt u het gezamenlijk tot u nemen. De drinkbeker ter dankzegging, waardoor wij dankzeggend zegenen, is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neem, drink allen, gedenk en geloof dat het bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. Geliefden in de Heere, omdat de Heere vanmorgen of vanmiddag onze zielen aan zijn tafel gevoed heeft, laten wij samen zijn naam danken en prijzen en ieder spreken in zijn hart. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw ziekten geneest, die uw leven verlost van het verderf, die uw kroon met goedertierenheid en barmhartigheid. Barmhartig en genadig is de Heere, geduldig en rijk aan goedertierenheid. Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen, niet voor eeuwig handhaaft hij zijn toorn. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is zijn goedertierenheid machtig over wie hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heere zich over wie hem vrezen. Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Hiermee bevestigt God zijn liefde tot ons, dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren. Daarom zullen wij ook, nu wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn, des te meer door hem van zijn toorn behouden worden. Want als wij, toen wij nog vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoon, des te meer zullen wij, nu wij met hem verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. Daarom zal ik met mond en hart de lof des Heren verkondigen, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Laten we samen zingen. Psalm 72, het vierde vers. Zullen we samen ook danken en bidden? En ook een aantal namen in ons gebed in het bijzonder noemen. We zullen samen danken met broeder en zuster van de Bovenkamp van Schras 51 Edeveen. Zij mochten 21 juni gedenken 50 jaar getrouwd te zijn. We zullen samen bidden voor broeder Martin van Gelder, Jozef Israëlslaan 4 in Woudenberg. Hij heeft te horen gekregen dat de kanker waar hij een aantal jaar geleden voor behandeld is, weer is teruggekomen. Er wordt nu gekeken of levensverlengende chemotherapie of immuuntherapie mogelijk is. We zullen samen ook bidden voor Joanne Hazelhoff ter Stegen van Dissel 40. Bij haar is borstkanker vastgesteld en ze gaat hiervoor een behandeld traject in. We zullen ook bidden voor Ineke Ebbers, Westersingel 25-1. Zij zal dinsdag 28 juni voor 3 weken naar de Fontein in Bos en Duin gaan om lichamelijk op te knappen van de ziekenhuisopname en long-covid. We zullen samen ook bidden voor broeder en zuster Hoefnagel van de Prattenburglaan 18. De jongste zus van Leni is gisteren overleden in de leeftijd van 58 jaar na een aantal jaren van ziek zijn. Ze is zich geborgen in de Heere. We zullen samen ook bidden voor Renate Cornelissen, prinses Margrietlaan 11, zowel bij de familie Roffel. Ze maakt op dit moment een hele moeilijke periode door. Dus daarom willen we haar ook aan de Heere opdragen. Zullen we samen danken en bidden. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat u ons uit grondeloze barmhartigheid uw enige geboren Zoon hebt gegeven tot middelaar en offer voor onze zonden en tot spijs en drank voor het eeuwige leven. Wij danken u dat u ons een waarachtig geloof geeft, waardoor deel krijgen aan de weldaden van u. U hebt ook ter versterking daarvan door uw geliefde Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen. Getrouwe God en Vader, maak door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood vruchtbaar, opdat wij dagelijks groeien in het ware geloof en in de zalige gemeenschap met Christus. Ja, we zijn u dankbaar, Heere, dat we vandaag het avondmaal mochten vieren. Zijnen die dat voor de eerste keer deden, dank u wel daarvoor. Zijnen die het al vaker gedaan hebben en misschien al meer dan 100 keer het avondmaal mochten vieren. Wij danken u, wij loven en prijzen u, dat we die golven van uw genade op ons af mochten laten komen en het mochten ervaren. U geeft uit uw volheid genade op genade. Geprezen zij uw grote naam. En heren, we weten ons bevoorrecht als gemeente dat het kan. Dat er mogelijkheden zijn om het te organiseren, dat het kan in orde en rust, dat we zo samen dit mogen ervaren. En schenk ons dan vanmiddag ook uw Heilige Geest, opdat we uw woord mogen lezen, het op ons in mogen laten werken wat het betekent voor ons. Zegent u de verkondiging, geef woorden om te spreken. Heer onze God, wees u onze vrede en kneed u vanmiddag als die pottenbakker in ons leven. En geef dat de vrucht van de Geest in ons leven mag groeien, dat er liefde, blijdschap, vrede en ook die andere aspecten in ons leven zichtbaar mogen worden, opdat uw naam in ons leven verheerlijkt wordt. Heere, zegent u ook diegenen die geen avondmaal hebben gevierd, die bewust thuis zijn gebleven, of die om wat voor reden dan ook en die bij konden zijn, wilden zijn. We leggen het bij u neer, Heere. Zegent u ons als uw gemeente. Zegent u ook andere kerken hier in Veenendaal, in onze omgeving. Geef dat uw woord helder en duidelijk verkondigd wordt. Dat het zijn kracht doet. Dat de lofzang op u gezongen wordt. En de voorbeden gedaan wordt. Heere, zegent u al die plaatsen. Maar ook hier in de buurt uw woord mag opengaan. Denk een bijzonder ook aan de poster. Als we daar ook onze avondmaalscollecte voor bestemd hebben vandaag. Heere, zegent u onze gaven. Zegent u het werk wat daar gedaan wordt. Dominee Visser en vele andere mensen die daarbij betrokken zijn, ook vanuit onze kerk en de Vredeskerk. Heere, bouw uw koninkrijk daardoor. Geef dat mensen daardoorheen genadegolven van u mogen gaan zien. En zich erover verwonderen dat u zo voor ons bent. Heren, wij bidden u voor uw kerk wereldwijd. U bent onze vrede, maar er zijn veel conflicten, heren. Ook voor de kerk. We bidden u voor uw kerk in Azië, in Afrika, Amerika, Europa, hier over deze hele aarde. We bidden u voor onze broeders en zusters die vervolgd en verdrukt worden, die op aarde geen vrede hebben, maar geef dat die vrede van u in hun hart mag bloeien en hun vreugde mag geven. Heer onze God, wij leven hier op aarde nog niet in het volmaakte. Maar we hebben ook reden om u in het bijzonder te danken. Want broeder en zuster van de bovenkamp van Schras 51, dat zij 50 jaar getrouwd mogen zijn. 50 jaar mogen ze samen door het leven gaan als man en vrouw. En u bent erbij geweest. Het leven door. Daar danken wij u voor. Daar prijzen wij uw grote naam voor wat u gegeven hebt. En blijft u ze zegen, heren. En samen, en alle die hen lief en dierbaar zijn, en geef dat ze zo mogen zien hoe u de golven van uw genade ook in hun leven zichtbaar maakt. Heren, daar mogen we voor danken. Maar er zijn vanmiddag ook een aantal zorgelijke situaties die we heel graag als gemeente bij u neer willen leggen. Heren, dan noemen we allereerst broeder Martin van Gelder. U weet, heren, dat hij te horen heeft gekregen dat die kanker weer is teruggekomen. Een aantal jaar geleden werd hij ervoor behandeld en nu weer terug. Wij leggen het bij u neer, heren. U bent die God bij wie we mogen schuilen. Zegent u hem en Evelien en de kinderen. Heren, u weet wat dit doet. En u weet, heren, dat u ook altijd nabij bent geweest. En dat ook nu laat merken aan hen. Daar danken wij u voor. We bidden u om uw zegen. Voor de artsen, om te kijken welke behandeling levensverlengend zou kunnen werken. Wij leggen het in uw handen. Geef dat het te dragen is, ook lichamelijk. Wij leggen het in uw handen, want in uw handen is het goed. Heer onze God, ook zuster Joanne Hazelhoff heeft een moeilijk bericht gekregen. Is borstkanker vastgesteld. Heren, ze zal daarvoor een behandeltraject ingaan en wat het allemaal inhoudt en hoe het zal gaan lopen. Wij weten het niet precies, maar we leggen het wel van harte bij u neer. We dragen haar, Ton en de kinderen, alle die haar lief en dierbaar zijn, aan u op. Heren, steunt u ze. Draagt u ze nu deze weg gegaan moet worden. Gaat u met ze mee. Geef rust en troost, omdat u die God bent, die ook voor hen, de Heren, hun heelmeester wil zijn. Heren, wij dragen ook Ineke Ebbers van harte aan u op. Ze zal 3 weken opgenomen worden in de Fontein in Bos en Duin, om lichamelijk op te knappen. Eerder is van alles op haar afgekomen, ook tijdens de ziekenhuisopname. En long-covid doet veel met haar. Heren, wilt u haar ook lichamelijk weer op laten knappen. Draagt u haar en zegent u haar. Heren, de eindigheid van het leven werd ook duidelijk voor broeder en zuster Hoefnagel van de Prattenburglaan. De jongste zus van Leni is overleden. Ze is al lang ziek, heren. Borst- en botkanker, het deed heel veel. Een lijdensweg moest ze gaan. Maar ze mocht zich geborgen weten bij u. En nu is die geborgenheid volmaakt geworden. We danken u daarvoor, voor uw trouwe zorg. Maar we bidden u ook om troost, om kracht, om uw nabijheid. Broeder en zuster Hoefnagel, maar ook voor hun kinderen, die hun tante moeten gaan missen. Heren, wees nabij en geef het ook alles komende donderdag, als de begrafenis zal plaatsvinden, in goede orde mag verlopen, dat de lof op u mag klinken. Heren, vanmiddag dragen we ook Renate Cornelissen van harte aan u op. U weet, heren, dat ze een moeilijke periode doormaakt. Het is niet altijd makkelijk voor haar. Wilt u haar zegenen, heren? Namens de familie Roffel, heren, dan vragen wij u. Heer, wijs haar uw weg. En leid haar als een kind dat heel de levensweg slechts in u richting vindt. Draagt u haar zo, met alles wat zij te dragen heeft. Heren, zo dragen we een heel aantal mensen aan u op. De moeite en de zorgen worden ons als gemeente niet bespaard. En dan zijn er verschillende die niet bij name genoemd worden, maar die ook van zichzelf weten. Of in hun omgeving zien hoe het leven soms moeilijk is. Heere, wilt u ons dragen? Zoals u alleen dat kunt. Dragen en die vrede van u in onze harten planten. Opdat u gelooft en geprezen wordt. Geef zo een goede dienst, Heere. Leid in het spreken, luisteren, in het zingen. Laat alles mogen zijn tot de glorie van uw heerlijke naam. Om Jezus wil. Amen. Voordat we gaan lezen uit Efeze 2, jongens en meisjes, heb ik nog een plaatje voor jullie. Misschien hebben we zo'n plaatje vaker gezien. En ik ben eigenlijk wel benieuwd of er jongens en meisjes zijn die weten wat voor dier het is. Wat voor dier is dit nou? Ik kan me voorstellen dat je gelijk al ziet dat het geen tijger is. Maar het is toch echt wat anders. Wat voor soort dier is het? Ja. Een duif, ja, een vogel, een duif. Ja, precies. En wat heeft hij eigenlijk in zijn bek? Wat is dat voor iets? Wat is dat voor een ding? Wie weet het? Ja. Een takje, ja, precies. En heel veel mensen moeten, denk ik, bij een duif met een takje in de bek denken aan een bepaald Bijbelgedeelte. Waarin er ook gesproken wordt over een duif met een takje in haar bek. Weet iemand misschien welk gedeelte dat is? Misschien wat moeilijker, hè? Maar dan moet je denken aan... Oh ja. Noach, heel goed. En Noach die laat op een gegeven moment de duif vliegen. En een van de keren komt hij dan terug met dat takje in zijn bek. Nou ja, dat beeld hè, van die vogel, van de duif met een takje in zijn bek. Dat wordt ook wel gebruikt als een beeld van vrede, de vredesduif. Als het gaat over vrede, nou ja, ga maar googlen, zoek maar op internet, dan wordt dit beeld gebruikt. Vrede, geen oorlog, harmonie, rust. Nou, ik laat het plaatje zien omdat het vanmiddag daarover gaat. Dat God vrede geeft. En dan zegt onze Bijbeltekst, de Heer Jezus is onze vrede. Wil je vrede? Wil je geen ruzie? Misschien maken jullie wel eens ruzie, jongens en meisjes. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, hè? Maar ja, je hebt misschien wel een lastig broertje of zusje. Hij is onze vrede. En dat symbool laat er iets van zien. Maar we gaan er nu ook over lezen. Wordt het nog wel duidelijker. In Efeze 2, vers 11 tot en met 22. En als we dat met elkaar gelezen hebben, dan zingen we uit Psalm 119, vers 83 en 86. Wat vrede. Hoeveel vrede heeft elk die uw wet, uw woord, bemint? Psalm 119, vers 83 en 86, nadat we gelezen hebben, met Efeze 2 vanaf vers 11. Bedenk daarom dat u, die voorheen heidenen was in het vlees, en die onbesnedenen genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want Hij is onze vrede, die beide één gemaakt heeft en door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, omdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken, en opdat hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was, en aan hen die dichtbij waren. Want door hem hebben wij beiden, door één geest, de toegang tot de Vader. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is, en op wie het hele gebouw goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel in de Heere, op wie ook u medegebouwd wordt tot een woning van God in de Geest. Zover. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft, zijn gunstgenoot, van blijde troost en vree, van vrede. Na het amen van de verkondiging zingen we Psalm 85, vers 3 en ook het vierde vers. Het uitgangspunt voor de preek is dat we gelezen hebben. Het gaat over vrede, het gaat over hoe de Heer Jezus zijn kerk vormt en een plaats geeft dat de Heere vrede aangebracht heeft. En ik lees als kern dan nog het eerste gedeelte van vers 14. Waar staat: want Hij is onze vrede, die beiden één gemaakt heeft. En het thema voor de preek is: Hij is onze vrede. Hij is onze vrede. De structuur voor de preek: 3 punten. Om vrede verlegen, vrede gekregen, in vrede bewegen. Dat is ook precies de structuur van de tekst zoals we die gelezen hebben. Om vrede verlegen, vers 11 en 12. Dan geeft Paulus aan dat er een heel groot verschil was. Je had die vrede van de Heer Jezus niet. Dan was je om verlegen, je had het niet. Je stond er buiten, buiten die hoop en die vrede. En als tweede, vrede gekregen. Vers 13 tot en met vers 18. Jezus is onze vrede en hij voegt dus samen, Jood en Heiden, mensen samen rondom zijn werk. En als derde, in vrede bewegen. Vers 19 tot en met 20. Hoe neem je je plaats in als je die vrede van Christus in je leven kent? Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ouderen, jongeren, jongens en meisjes, u die hier in de kerk aanwezig bent, u die thuis bent. Ik begin vanmiddag met een verhaal. En het verhaal gaat over een groep dieren, vaak 2 groepen dieren in het bos. Een groep herten en een groep zwijnen. En ze leefden allebei in het bos en ze wisten ook wel van elkaars bestaan af. Maar tot op dat moment hadden ze ieder hun eigen gebied. Er was namelijk midden door het bos een muur. En aan de ene kant leefden dus de zwijnen en aan de andere kant leefden de herten. En dat ging eigenlijk best wel aardig. Maar op een gegeven moment besloot de boswachter om de muur weg te breken en in plaats van een muur er een bron met een beek aan te leggen. Zo gezegd, zo gedaan. Maandenlang zetten mensen zich in en wordt de muur afgebroken. Er verschijnt ook een bron. En een frisse beek stroomt door het bos. De herten genieten ervan, de zwijnen zijn er blij mee. Ze laven zich aan wat de bron biedt. Maar het gevolg is wel dat ze elkaar vaker tegenkomen. Op zich niet zo erg. Maar die nieuwe situatie die vinden ze wat onwennig. Want ja, die zwijnen die vroeten zo. En die herten die lopen zo volgens hun paadjes. En op een gegeven moment loopt het niet zo lekker meer. Ze beginnen ruzie te maken. En ze maken zo'n ruzie dat heel het bos ervan hoort. En op een gegeven moment beginnen ze zelfs takken te slepen, boomstronken mee te nemen. En ze beginnen daar waar die muur vroeger stond, opnieuw een muur te bouwen. En ze letten er goed op dat de andere niet aan de andere kant van de muur komt. Want dan zijn de rapen gaar. Op een gegeven moment hoort de koning van het bos het, koning Buizert. En hij roept alle herten en zwijnen bij zich. Hij zegt: dat kan toch niet? Het kan toch niet dat er één iemand is die zich zo heeft ingezet om die muur die er was weg te breken en om een bron te geven waar we ons aan kunnen laven, waar we van kunnen genieten. En dat jullie nu weer een muur op gaan bouwen. Dat is toch volstrekt ongehoord. Schaam je. Er is ruimte genoeg voor iedereen. We moeten ons samen laven aan wat de bron te bieden heeft. Het is een verhaal. En vanmiddag gaat het in de preek natuurlijk niet zozeer over de koning van het bos. Maar je zou kunnen zeggen wel over de koning van de kerk. De koning van de kerk, de Heere God, die heeft door de Heer Jezus als het ware de scheidingsmuur tussen Joden en Heidenen weggebroken. Maar wat ziet de koning van de kerk nou eigenlijk als hij rondkijkt? In kerkelijk Nederland. In ons kerkverband. In onze gemeente. Wat ziet de koning van de kerk eigenlijk als hij jou ziet? En het is misschien wel heel makkelijk om ons te laven aan de bron. Om vanmiddag te getuigen dat we genoten hebben van de golven van Gods genade die over ons kwamen. Onverdiend. Ik was dood, maar hij schonk mij het leven. Te genieten van wat de bron te bieden heeft. Je te laven aan de geestelijke zegeningen die je van God krijgt. Ja, het kan tegelijkertijd misschien ook wel zo zijn dat we muren bouwen. En het gevaar van muren bouwen is dat je daarmee de bron dempt. En dat het verlossingswerk van de Heer Jezus een praatstuk wordt. Onbereikbaar wordt. Misschien een aanvulling wordt, maar we laven ons er niet allemaal meer aan. Dat is een gevaar. Wie kerkelijk Nederland overziet en een beetje op de hoogte is van de ontwikkelingen van de afgelopen jaren, die weet hoe spannend dit kan zijn. Kerk zijn. Kerkelijk Nederland. Als kerkverband noemde ik al. Kijk gewoon alleen eens naar alle verschillende gemeenten hier in Veenendaal. Naar alle verschillen in onze eigen gemeente. En misschien is het dan goed om vanmiddag in een dienst van nabetrachting gewoon eens die woorden van Paulus op ons in te laten werken. En Paulus die begint dan bij dat stukje om vrede verlegen. En hij zegt eigenlijk, jullie horen er nu helemaal bij, je bent uit genade zalig, maar kijk nou toch eens even terug. Vers 11 en 12. Besef je nog wie je was voordat Gods kracht in je leven werkte? Weet je wel wie je bent, wie je was, zonder de Heer Jezus? Nou, in die context van Efeze is het een context van Joden en heidenen. Nou, dat wisten ze wel. Dat is een grote muur, zou je kunnen zeggen. Natuurlijk kennen wij het spelletje mens erg hier niet. Maar ze ergerden zich vaak zeker aan elkaar. In vers 11 lees je over onbesnedenen. Best netjes vertaald. Voorhuiden. Staat er letterlijk. Stelletje voorhuiden, zo noemden de Joden de heidenen. En misschien voelden ze zich wel gesteund door David. David die eens tegen Goliath zei, of over Goliath zei, wie is deze onbesneden Filistijn wel? Dat hij de gelederen van de levende God durfde honen. Wie is deze voorhuid van een heiden? En andersom was er ook een hele andere, hele aparte houding van de heiden naar de Joden. Die met hun zogenaamde besnijdenis, antisemitisme. En ze ervoeren afstand. Letterlijk zag je dat ook in Jeruzalem. Misschien niet zozeer in Efeze, denk daar ook. Maar vooral ook in Jeruzalem. Als je in de tempel komt, nou je weet hè, het heilige der heiligen mocht alleen de hoge priester komen één keer per jaar. Dan had je het heilige alleen voor de priesters, de voorhof. Dan had je een voorhof voor de mannen, maar ook een voorhof voor de vrouwen en de kinderen. En ook nog een voorhof voor de heidenen. En er zijn bronnen die zeggen, er was daar bij de voorhof van de heidenen een bordje. Als je deze muur passeert, dan kost dat je leven. Je mag niet verder. Oké. Okay. Het ging zelfs zo ver, zo las ik ergens, dat als in die tijd een Joods meisje trouwde met een heiden, dat er families waren die dan een symbolische rouw, een begrafenisbijeenkomst, belegden. Dus jij trouwt met de liefde van je leven en je familie doet alsof je begraven wordt, dood bent. Alsof je niet meer bestaat. Zelfs gaan naar het huis van een heiden, het mocht niet, want je was onrein. Het was niet geoorloofd voor een Jood om te helpen bij de geboorte van een heidense baby. Ik kwam ergens het gebed tegen van een Joodse man, een ochtendgebed. En hij zegt, Heere God, ik ben dankbaar dat ik levend ben vanmorgen. En ik dank u dat u geen vrouw of heiden van me gemaakt hebt. Dat is wel apart. Morgengebed. Andersom dus ook golven van antisemitisme, jodenhaat. Er was duidelijk een muur, misschien wel een gigantische muur in die situatie. En Paulus zegt, denk daar eens aan terug, beste mensen in Efeze. Jodenchristenen, maar ook heidenchristenen. Nou oké, okay, ik denk dat nu misschien wat helder is, de situatie. Maar nu zitten wij hier in 2022 in de kerk, avondmaal gevierd. En wat zegt dit nou ons? We hebben geproefd wie de Heer voor ons wil zijn. Wat hebben wij hieraan? Nou, allereerst misschien toch maar de band met Israël. Wij als kerk staan niet los van Israël. In Romeinen 11 staat dat we ingeënt zijn in de olijfboom van Israël. Hoe rijk, hoe wonderlijk is dat? Maar om het vanmiddag gelijk ook maar wat dichterbij te brengen. Paulus die zegt, besef eens wat je miste voordat je de Heer Jezus kende. In vers 12 zie je wel 5 dingen die genoemd worden. Wat zegt hij? Hij was zonder Christus. Zonder burgerschap. zonder geestelijk thuis, zonder hoop, zonder God. Je had het allemaal niet, al die zegeningen, alles wat je in de Heer Jezus krijgt door zijn geest, dat had je niet. Besef eens, stel dat je de Heer Jezus niet kende, wat je miste. Had je niet bij de kerk gehoord? Had je ook geen hoop gehad, zegt Paulus. Geen hoop. Maar geen hoop. Er zijn de jongeren die hoop zat hebben. Want je hoopt op een goed cijfer. Je hoopt op een fijne vakantie. Je hoopt op een goede behandeling. Je hoopt op een goede uitslag. Je hoopt dat die verstoorde relatie verbeterd wordt. Maar dat is onze hoop. Hoop als misschien. Het zou kunnen. Fijn zijn. Misschien, onzeker. Maar de hoop waar het hier over gaat, dat is hoop die zekerheid in zich heeft. Vastheid. Vertrouwen. Waarom? Omdat hoop is op God. Op zijn nabijheid, op zijn woord. Op zijn belofte. Besef eens wat je zou hebben gehad als je niet in de Heer Jezus geloofde. En er zijn er vanmiddag die niet opgevoed zijn bij de kerk. Die eigenlijk van jongs af aan er niet zo mee opgevoed zijn. Maar die op de een of andere manier erbij gekomen zijn. Geraakt door het evangelie. En die beseffen dat misschien heel goed. Tjonge, stel je voor dat ik op dat pad had doorgelopen. En dan nu? Of misschien was je wel lid van de kerk. En hebben je ouders je ook wel opgevoed in die weg. Maar ja, al had God jou niet gegrepen. Nou, dan had jouw leven heel anders gelopen. Had je geleefd voor jezelf. Wonderlijk. Besef nog eens wat je zou missen. Of wat je miste. Of moet ik vanmiddag ook nog zeggen voor een groep. Besef eens wat je mist. Als je de Heer Jezus niet kent als jouw verlosser. Als hij dan sterft. Is er geen vaderhuis met de vele woningen. Maar een helse werkelijkheid. Als jou wat overkomt. En mensen moeten jou loslaten. In wiens handen ben jij dan geborgen? Wordt jouw einde dan een vrije val? Zonder Jezus, welk doel heb jij eigenlijk? Wat wil je eigenlijk met je leven? Paulus zegt, zonder Jezus, dan leef je zonder God in de wereld. Je hebt geen echt stuur, geen echt kompas, geen rots om op te bouwen. Maar gezegend ben je als je vanmiddag hebt geproefd en mag belijden, 5 jaar geleden. 10 jaar geleden, 50 jaar geleden, greep God mij door zijn geest. En het evangelie pakte mij. Waarom legt Paulus eigenlijk daar zo de nadruk op? Waarom zegt Paulus nou tegen die gemeente in Efeze, besef eens wat je niet had toen? Nou, ik denk dat hij dat doet, omdat hij er wil voorkomen dat de mensen denken, wij zijn de echte goede gelovigen. Maar wij hebben de beste liturgie. Wij zijn de meest vrome. Je kunt zo makkelijk hoog van de toren gaan blazen. En met je vroomheid heel wat worden. Nee, Paulus die zegt aan de gemeente van Efeze, hij zegt, besef nou dat het genade is. En die genade is groot. Die is royaal. En besef dat je die ook totaal niet verdiend hebt. Maar ja, als we dan aan elkaar gegeven worden, dan moeten we daar wel een weg in vinden. Vindt u het altijd een feest om lid te zijn van de Pnio-kerk? Vindt u dat een vreemde vraag? We gaan naar het tweede punt van de preek. Vrede gekregen. U die voorheen veraf was, je stond er heel ver bij vandaan. Door het bloed van de Heer Jezus bent u dichtbij gekomen. Je bent van dood levend geworden. Je hebt de verbinding gekregen met de Heer Jezus. Maar met dat de Heer Jezus in jouw leven werkt, met dat de Geest je overtuigt dat je niet zonder hem kan, verbindt hij jou aan anderen. Hij verbindt jou aan die mensen rondom de bron, de vrede van de Heer Jezus. Zo werkt God. Het gaat van vijandschap naar vrede. Het gaat van een wapenwedloop naar wapenstilstand. Vrede, daar waar de Heere God de golven van zijn genade op je laat komen en je bindt aan zijn vrede, daar kan het niet anders of die vrede die ga je ook onderling zien en ervaren. Want het is onze Heer Jezus Christus die in Johannes 17 het hoge priesterlijk gebed gebeden heeft. Ik bid u, Vader, opdat zij allen één zullen zijn, zoals u, Vader, in mij en ik in u. Dat ze één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. Heere God verbindt ons aan elkaar. Heere God geeft een gemeente met hoger opgeleide, lager opgeleide, samen. Wonderlijk. Wat is trouwens hoger opgeleid en lager opgeleid? Theoretisch ingestelde mensen, praktisch ingestelde mensen. Mensen met een verschillende huidskleur. Lang, kort, dik, dun. God geeft ons aan elkaar. Stel je voor dat de Heere God in Veenendaal niet gewerkt had. Zouden we dan nog zo met elkaar omgaan? De persoon die naast je zit in de bank. Zou je daar dan contact mee hebben? Apart, hè? Daar waar Gods genade werkt. Daar waar we in het avondmaal proeven hoe goed Hij voor ons is. Bindt dat ons samen. Wij horen bij elkaar. Samen rond de bron. Samen levend van genade. En wat een zegen. Ook nu je de week weer in mag. Met worstelingen. Met strijd. Je staat er niet alleen voor. We hebben als gemeente die golven van Gods genade op ons af laten komen. Heerlijk toch? Dan kun je op terugvallen. Mag je voorbeden vragen. Tot steun zijn, steun ontvangen. Mooi toch? God geeft jou aan mij. En God geeft mij aan jou. En u aan mij en mij aan u. God geeft ons aan elkaar. Bij brood en beker hebben we dat gevierd. En vroeger zag je dat veel nadrukkelijker, hè? Dan kreeg je die schaal met brood, kreeg je dan van iemand naast je. Ik ontvang het van jou, die vrede, die genade van God, die heb ik ook nodig. En ik pak ervan, maar jij hebt dat ook nodig. Wij leven samen daarvan. En zo gingen we met de beker ook, hè? Dan ontvang je het van iemand naast je. Wij leven er samen van. En ik proef en ik geef het weer door. Want jij hebt dat ook nodig. En die ontvangt het. En ook al zat je op een andere plek in de kerk. Samen verbonden met elkaar. Wat een zegen. Je staat er niet alleen voor. Maar ja, het kan ook wel lastig zijn, hè? Want heb jij goed contact met iedereen in de gemeente? Heb jij goed contact met alle christenen in jouw omgeving? Met alle mensen die hier in de kerk of in een ander gebouw het avondmaal vieren? Ga dan nog eens terug naar de Heer Jezus. Paulus zegt, Hij is onze vrede. Die vrede hoeven we niet allereerst zelf te maken. Maar die vrede wordt geschonken. Het is de vrede van de Heer Jezus die kwam in de kerstnacht. Vrede op aarde. Hij brengt het en Hij maakt het concreet. Het mag gestalte krijgen in hoe wij gemeente zijn. Ja maar, zegt iemand. Kijk nou gewoon alleen eens in Veenendaal. Hoeveel evangelische kerken zijn er wel niet? En hoeveel reformatorische kerken? Hoe maak je dan een keus? En wanneer mag je überhaupt een gemeente verlaten? Mag je naar een ander filiaal gaan? Hoeveel zijn er eigenlijk van de mensen die aanwezig zijn of u thuis, die hier in de kerk opgegroeid zijn? Ik denk dat er heel veel zijn, misschien wel de meeste, die in een andere gemeente opgegroeid en hier lid geworden. En hoeveel zijn er wel niet in de Pneo-kerk opgegroeid en uiteindelijk uitgewaaid? De Circulation of the Saints gebeurt in Veenendaal ook. En wat moeten we dan? Moeten we dan zeggen, foei, foei? Wij zijn toch de ware kerk? Nou ja, we hebben met elkaar ook de poster, hè? Collecteren we vandaag voor, we hebben er net voor gebeden. Heel bewust is daar een plek waar mensen die we misschien niet bereiken met ons gemeente zijn, dat we die opzoeken. Dat we het werk steunen, ervoor bidden. En ervoor zorgen dat daar mensen in aanraking komen met het evangelie. Dus zo zwart-wit is het natuurlijk niet. We mogen beginnen bij Christus. Is de Heer Jezus degene die centraal staat? Is Hij de bron voor jou en voor mij? Laat Hem met zijn vrede in je werken. Opdat je tot zegen bent voor elkaar. Hoe gaat dat dan? Nou, het Bijbelgedeelte dat we gelezen hebben is niet zo eenvoudig, heeft u denk ik gemerkt. Het is soms ook wat wollig. Wat bedoelt hij nou precies? Vanmorgen was denk ik iets eenvoudiger. Maar als je dan bijvoorbeeld kijkt in vers 15 en 16. En je let dan op die twee keer dat er staat op dat. En wat erachter komt. Dan weet je hoe het een uitwerking krijgt. Heeft hij, de Heer Jezus, de vijandschap in zijn vlees te niet gedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond. Moet je eens denken aan de ceremoniële wetten, de offerwetgeving, het voorhangsel scheurde. Dat maakt een duidelijk verschil tussen Joden en Heidenen. Opdat, dat is de eerste, hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. En opdat, de tweede, hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan hij de vijandschap gedood heeft. Opdat één, hij een nieuwe mens zou scheppen. Opdat twee, hij die in één lichaam een plek zou geven. Hij schept met de vrede die hij geeft een nieuwe mens. Een nieuwe mensheid. Het woord dat daar gebruikt wordt, het van scheppen, dat komt terug natuurlijk in het begin van de Bijbel. Als God schept, dan maakt hij iets nieuws, iets goeds, waarvan God zegt, en zie, het was zeer goed. Nou, dat gebeurt er. Als Gods genadegolf je raakt, en je mag leven van die genade, wat gebeurt er dan? Dan geeft hij je die vrede, opdat hij van jou een nieuwe mens maakt. Een nieuwe mensheid van ons. En een vraag voor u dan. Merkt u dat scheppende werk van de Geest in uw leven? Merkt u dat die vrede van God in uw leven doorwerkt? Dat die bron waaraan je laaft ervoor zorgt dat je denkt, die man, daar heb ik eigenlijk niet zoveel mee, maar ja, wij hebben samen dezelfde bron. En daarom dienen wij elkaar. Kan God zeggen, ik zag hoe er hier in de Pniokerk avondmaal gevierd werd. En zie, het was zeer goed. Samen rond de bron. Samen met vrede. Opdat hij die in één lichaam een plek zou geven. Hij verbindt ons aan elkaar in één lichaam. In Christus is geen Jood of Griek, geen slaaf of vrije. We worden aan elkaar verbonden. Als één lid lijdt, lijden alle leden mee. We weten ons verbonden met de kerk in Afrika, Azië, Europa. Onze buurgemeente hier in Veenendaal. Maar aan de kerk. De kerk nog van deze tijd. Vind je de kerk leuk? Is de kerk überhaupt nodig? Ik kan me voorstellen dat er jongeren zijn die zeggen, nou, de kerk als instelling hoeft voor mij eigenlijk niet. Er is een onderzoek van ongeveer 20 jaar geleden in Amerika, waarin gevraagd werd, bent u het hiermee eens? Ik ben christen en ik vind het prima om individueel contact te hebben met andere gelovigen, maar ik wil geen lid zijn van een kerk. Hoeveel procent van de mensen denkt u dat het ermee eens was? Individueel, oké, maar niet horen bij een kerk. Vind ik veel te institutioneel. 81%. Ik weet natuurlijk niet hoe het in Nederland is. In de Veenendaal zal het misschien wel meevallen. We hebben zoveel kerken hier. Maar waarom hebben we eigenlijk een kerk? Waarom bent u eigenlijk lid van de gemeente? Waarom hoort u erbij? Stel dat iemand komende week nou aan u vraagt. Jij hoort toch ook bij die Pniokerk daar? Waarom ben je er eigenlijk lid? Wat zeg je dan? Wat zou uw antwoord zijn? Waarom ben je lid van de CGK? Waarom betrokken bij de Pniokerk? Dan kun je natuurlijk zeggen, ja, mijn ouders gaan ook, dus ja, daar ga ik mee. Of ja, ik vind het zo'n fijne, warme gemeente. Of ik geniet ervan om die psalmen te zingen. Heerlijk bij het orgel. Zeg je daarmee iets verkeerds? Nee. Maar daarmee zeg je dus niet de kern, hè, dat Paulus aanreikt. Hij is onze vrede. Als hij werkt, dan bindt hij ons aan elkaar. Waarom hoor je nou bij een gemeente? Waarom weten wij ons verbonden als gemeente ook met anderen? Omdat hij onze vrede is. Hij voegt ons samen in één lichaam. Wat wonderlijk. Jij hebt een hele andere hobby dan ik. Je bent een hele andere persoonlijkheid dan ik. Ja, je bent graag met andere dingen bezig dan ik. Je hebt ander werk. Je moet er misschien niet aan denken om uw baan te hebben. En u niet te doen wat ik doe. Maar toch, God geeft ons aan elkaar. Waarom? Allereerst en in de kern, omdat de Heer Jezus dat doet. En dat andere komt daarna wel. En de kerk mag toch ook de werkplaats van de Heilige Geest zijn. Maar de Geest als de pottenbakker kneedt en vormt. Ja, de praktijk is weer barstig. Want ja, het kan soms best wel zo zijn dat je zegt, het loopt hier niet meer. Ik ga toch liever naar een andere gemeente. En dan hoor je argumenten en dan denk je, ja, begrijpen we het misschien ook nog wel? Als mensen naar ons toe komen, kan ik het van begrijpen? Maar ja, hoe doen wij het nu? Hoe kunnen we, derde punt, in vrede bewegen? Wat vraagt de Heer van ons? Wat geeft hij ons daarin? Nou, Paulus die zegt een aantal dingen. In de hoofdlijn zijn er twee dingen. Van vers 19 tot 22. Allereerst, weet nou eens wie je bent. En als tweede, laat je dan ook gebruiken. Weet wie je bent, laat je gebruiken. Wie ben je? Nou, zegt Paulus in dat gedeelte, je bent een medeburger. En je bent een huisgenoot van God. Je bent een steen in Gods tempel. Een medeburger. Je bent niet allereerst meer een burger van het Koninkrijk der Nederlanden. Maar je bent een burger van het Koninkrijk der Hemelen. Hier in de kerk ben je geen vakantieganger. Geen voorbijganger. Maar je bent een medeburger. En een burger, dan heb je samen dezelfde grondwet. Je hebt samen dezelfde rechten. Samen dezelfde plichten. Je hoort bij het ene rijk en samen draag je verantwoordelijkheid met en voor elkaar. Mooi is dat. God zorgt er dus voor dat jij burger bent. Dat je erbij hoort. Maar het wordt soort intiemer. Want medeburger is één, dat is nog van het land, dat is misschien nog wat afstandelijk, maar huisgenoot, zie je het staan? Je woont in hetzelfde huis. Zoals een adoptiekind. Je hoorde eerst helemaal niet bij dat gezin. Maar je werd geadopteerd. Je kwam er helemaal bij. Je werd misschien zo'n erfgenaam. Je hoorde erbij. Je kwam in hetzelfde huis. Je komt elkaar tegen. Dat is hoe de Heere God het geeft. Burger. Maar ook huisgenoot. Vervolgens ook steen in Gods tempel. De tempel als de plaats waar je naartoe kon met je schuld voor vergeving. De tempel als de plek waarvan je kon zeggen, ik zoek de Heer, dan ga ik naar de tempel toe. Ik wil iets van Gods glorie zien. Ik heb vergeving nodig. De Heere God die zegt, als Jezus Christus je vrede is, dan bindt Hij ons samen. En bent u, ben jij, zijn wij, stenen in Gods tempel. En mogen wij naar staan, een vindplaats te zijn van genade, van vergeving. Mogen wij een plek zijn waar mensen vinden, de lof op God. Omdat zijn oceaan van genade ons raakt, golf op golf. Weet wie je bent, een burger, een huisgenoot, een steen in de tempel, en laat je dan gebruiken. Er staat in vers 21 en 22, en ik licht er een klein stukje uit, op wie ook u mede gebouwd wordt. U wordt gebouwd, staat er. U mede, met de anderen, u wordt gebouwd. God geeft u een plek, God bouwt u. God geeft u een positie in zijn kerk, in zijn gemeente. En de vraag voor ons is, laten wij ons bouwen? Op wie ben jij gebouwd? Misschien op de steen van je ouders, grootouders. Van die ene broeder uit de kerk die jou steunt. Die zuster die je opzoekt. En misschien mogen dan ook wel anderen op jou bouwen. Zo, laten wij ons bouwen. Is onze levenswandel zo dat God ons gebruikt als een levende steen? Zodat we samenvoegen, zodat nou, jij in je eentje kan misschien niet zoveel bewerken, maar samen met elkaar, verbonden, nu nog in gebrokenheid. Maar met Hem als onze vrede in het midden, gebouwd worden. Natuurlijk mogen we met elkaar ook spreken over de vraag, over de liturgie. Wat vindt u? Wat vind jij? Welke accenten moeten er klinken in de preek? Welke kleur moet de stropdas van de dominee zijn? Moet er vooral veel aandacht zijn voor de jeugd of vooral voor de ouderen? Maar waar blijven de middenmotors dan? En is er dan ook nog wel aandacht voor de mensen die net buiten het gewone vallen? Ja, daar mag je het over hebben. Dat mag, geen probleem. Maar ik zie wel een gevaar. Het kan zo makkelijk in onze tijd iets worden van wij, zij. De vooruitstrevende tegenover de behoudende. De ouderen tegenover de jongeren. Maar vanmiddag, vandaag, samen rondom dat wat de Heer Jezus heeft gedaan, daar vinden wij ons toch allereerst. Daar begint het. Hij is onze vrede. En laten wij ons dan bouwen. En dan mag ik ook zelf mijn eigen standpunten overzien. Ik als predikant hou ik misschien met mijn manier van doen dingen in stand die die vrede afbreken. Ben ik misschien bezig om muren hoog op te trekken? Nee, ik voel me geen hert of zwijn, maar toch. Draagt mijn manier van predikant zijn bij aan de opbouw van Gods Koninkrijk? Die vragen mag u uzelf ook stellen. Betekent dat dan dat we elkaar niet meer mogen bevragen? Zeker wel. Want het kan ook zo zijn dat je zegt, ja weet je, iedereen mag van alles doen. En dan krijg je een valse vrede. Nee, Paulus die erkent mensen als broeders en zusters, maar tegelijkertijd bevraagt hij hen. Spreekt hij hen aan op lauwheid. Zegt hij, hé, dat is dwaalleer, dat kan niet. Dat past niet. Hou stand. Nee, je mag elkaar vragen. En je mag elkaar opscherpen. In Hebreeën 3 staat zelfs, vermaan elkaar elke dag. Waarom? Opdat niemand in verleiding valt van de zonde. Omdat iemand bij de bron weggaat. En als iemand u ergens op wijst, ga dan niet gelijk in de verdediging. Maar besef, we mochten vandaag stilstaan bij de bron. Hij is onze vrede. En van daaruit zijn we aan elkaar gegeven. Misschien heeft die ander wel een punt. En misschien moet je je bezinnen. Nee, we bouwen toch geen eigen muur. Maar laat u door de grote metselaar samenvoegen. Door de specie van Gods genade. Langs de stellijn van Gods woord. Tot eenheid in Christus. Want Hij is onze vrede. Wij waren om vrede verlegen. We hebben het zelf niet gezocht, maar God zocht ons. En we hebben in het heilige avondmaal ervaren dat we vrede hebben gekregen. En nu mogen we in vrede bewegen. Tot slot, om de preek te gaan afronden. Ik leg de vingers nog bij één ding uit vers 20. Er staat dat de Heer Jezus zelf de hoeksteen is. In de commentaren staat er van alles over. Ik vond het eigenlijk al best wel mooi. Jezus Christus als de hoeksteen. De hoeksteen die fundeert. Die is de basis, die geeft richting. De hoeksteen die verbindt. Hij verbindt aan elkaar, hij voegt bijeen. De hoeksteen geeft richting aan, die kant op. Zo moeten de bouwers bouwen. De hoeksteen kan ook de sluitsteen zijn, die het geheel afmaakt. Laat de Heer Jezus in het gebouw met levende stenen waartoe wij behoren, de hoeksteen zijn. Want Hij is onze vrede. En leef dan maar met een houding. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Want Hij spreekt gewis tot elk die voor Hem leeft. Zijn gunstgenoot van blijde troost en vrede. Amen. Zullen we samen danken en ook bidden. Heren, er is veel om u voor te danken. Want wat als u ons voorbij gegaan was? Heren, we mogen bedenken wie we waren zonder u. Of als u ons losgelaten had, ons in Nederland niet opgezocht had. Heren, wij hebben geen rechten. Maar u heeft ons vandaag, vanmorgen en vanmiddag overladen met uw gunstbewijzen. Uw woord mocht op ons in laten werken. En wij danken u dat u onze vrede bent. En heren, dat erkennen wij in gebrokenheid. Want u weet, heren, hoe gebroken de situatie is in onze levens, in ons land, in de kerk. Heren, wij vragen u eerbiedig. Wilt u daarin vergeven wat van onze kant niet goed is? En werkt u door, voegt u ons in. Geeft u ons een plek als burger, als medebewoner, huisgenoot, als steen. En geef dat in ons leven zichtbaar wordt dat u vrede bent en dat in u hoop te vinden is. En hou vast en genade en troost. Heren, leert u ons daaruit te leven, elke dag opnieuw. Heren, zegent u ons als gemeente. We hebben onze plaats, te midden van onze traditie. We hebben onze gebruiken, de dingen die we met elkaar hebben afgesproken. En daar zoeken we soms in, daar hebben we ook verschillende meningen over. En heren, wilt u ons ervoor bewaren dat het wij-zij wordt. Dat we tegenover elkaar komen te staan. Maar dat we samen zoeken, terwijl we geproefd hebben van de bron, om te doen wat goed is. Wat tot lof van u is. Wat tot opbouw is van uw koninkrijk, van ouderen en jongeren. Opdat we een vindplaats mogen zijn voor de wereld om ons heen. Heren, zegent u de kerkelijke gemeentes in Veenendaal. Verschillende groottes, verschillende plaatsen, verschillende manieren van invullingen. Heren, u weet wat nodig is. Geeft u ook daar uw vrede en werk als die grote pottenbakker. Heren, geef ons ook genade om onderling met elkaar om te gaan. Heren, daar waar er misschien verstoorde relaties zijn in families, maar ook aan de kerk. Geef dat uw vrede verbittering tegengaat, voorkomt. Dat uw vrede maakt dat het misschien niet meer zo wordt als vroeger, maar dat er wel verbroedering komt. Omdat we leven van die genade van u. Heren, zegen ons als we worstelen met moeite en zorgen wat mensen ons hebben aangedaan. Gaat u met ons mee. Geef dat uw vrede ons hart vervult. Opdat we daaruit ook die ander zullen benaderen. Die misschien zoveel onvrede is. Heer onze God, we bidden u vanmiddag in het bijzonder ook voor Israël. Heren, u riep Abraham. U maakt een volk. En in datgene wat u daarin tot ons laat komen, zien we zoveel van uw genade en wonderen. We prijzen uw grote naam. En we bidden u ook voor Israël. Heren, de conflicten die er zijn, ze zijn ingewikkeld. En hoe zit het nu precies? In dat land wat ook steeds meer seculariseert. Onze ogen zijn op u. We leggen het van harte bij u neer. En we bidden u voor heel deze wereld. Geef vrede, heren. Geef vrede. In Oekraïne. Libanon. En op andere plaatsen waar burgeroorlogen maar doorgaan, waar onrecht woekert. Heren, zegent u het werk van diaconaat. Geef dat er hulp geboden mag worden. Gerechtigheid. Heren, geef dat ook zichtbaar wordt en tastbaar. Zegent u een ieder die zich daarvoor inspant. Maar geeft u ons ook allemaal persoonlijk open ogen en een open hart voor u en voor elkaar. Gaat u met ons mee, heren. In midden van alles wat er plaats zal vinden komende week, wees onze vrede. Geef dat onze ogen open zijn voor die genadegolven van u, die er komende week ook weer zullen zijn. Wij prijzen en wij loven u, om uw goedheid en genade aan ons bewezen. En wij bidden u, geef dat ons leven u de lof brengt. Geprezen zij u, Heere, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Om Jezus wil. Amen. Laten we samen in onze slotzang de lof bij de Heere brengen. Aardse machten, loof de Heer. Geef de Heere sterkt en eer. Psalm 29, vers 1 en ook vers 6. Ontvangt u biddend de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.